Gemeente, de tekst voor de prediking zo kort na Pasen is vers 10 en 11 uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Ik lees deze versen nog een keer met u. En daar schrijft aan de apostel: opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Gemeente, als u enigszins thuis bent in de Bijbel en ook in de brieven van Paulus, dan weet u dat Paulus, ik kan wel zeggen, als in iedere brief waarschuwt voor dwaalleraren, voor valse leraren, voor mannenbroeders die de gemeenten waren binnengedrongen en die daar ketterijen verkondigden. Zo doet hij dat ook in het hoofdstuk dat we, of althans het gedeelte van hoofdstuk 3 dat we hebben gelezen. Onder Paulus' prediking was daar een gemeente van Jezus Christus ontstaan, daar in Filippi. We kennen een paar gemeenteleden, Lydia, de purperverkoopster. Haar hart werd geopend terwijl Paulus aan het preken was. En de stokbewaarder die in die vertwijfeling het uitriep in: mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? Ook hij was tot geloof en tot bekering gekomen. En ook was er door Paulus' arbeid een gemeente in Filippi ontstaan. Maar helaas, wat God van alle andere gemeentes waar Paulus had gewerkt, die had mogen stichten, waren ook in deze gemeente dwaalleraars gekomen toen Paulus vertrokken was. Maar de broeders zijn die de gemeente in verwarring brachten. Nou, Paulus waarschuwt in ons hoofdstuk voor deze mensen. Hij doet het nogal scherp. Hij schrijft: zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Me dunkt, dat is nogal duidelijke taal. De apostel ziet die arbeiders als honden die de kudde binnendringen om die te verscheuren. En wat gaat Paulus daar nu iets, wat gaat hij daar tegenover zetten? Nou, dan geeft hij een getuigenis van zichzelf. Hij schrijft dan hoe hij vroeger was en wat hij vroeger deed. Hoe hij alleszins godsdienstig was. Maar hoe hij in die ijver ook een vervolger was van de gemeente van Christus. Vroeger leefde hij onberispelijk. Tussen twee haakjes, wie zou dat kunnen zeggen? Dat zijn nog een leven onberispelijk is. Paulus die meende God te kunnen behagen. Als daarover gepraat werd, nou, dan kon hij meepraten. Maar dat leven van vroeger, dat heeft bij hem zijn betekenis verloren. Sterker nog, hij heeft dat schade en drek leren achter om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Het gaat niet meer om Paulus en om wat Paulus deed, maar het gaat nu om Christus en om wat Christus deed. En daarom kent de apostel nog maar één begeerte: dat hij de Heer Jezus in Christus gevonden mogen worden. Zo geeft Paulus hier een inzicht in de worsteling van zijn leven. God heeft hem leren inleveren wat hij voorheen als winst beschouwde. Heel zijn godsdienstige winkel heeft hij uitverkocht, omdat hij veranderd is van werkgever. Ach, onder Christus kan niemand iets beginnen met uiterlijke voorrechten. Dan is het alles of niets. Alles in Christus. En dan val je er zelf helemaal buiten. Of alles vinden in jezelf. Maar dan valt Christus te buiten. Nou, bij Paulus is nu alles in Christus. En dat van hemzelf te vuilnisbelt. Met welk doel? Nou, dat zegt Paulus in vers 8 en 9. Om Christus te mogen gewinnen en om in Christus gevonden te worden. En in onze tekst zegt dan de apostel: opdat ik hem kennen. Opdat ik hem kennen. Hoe moeten we deze woorden lezen? Is dat een gebed? Is dat een hartekreet van de apostel? Ja, dat is het zeker. Maar het is niet het gebed van iemand die voor de eerste keer even ontdekt is. Dat hij verloren ligt. En daarom vanuit de nood roept tot omhoog om een borg en zalig maken. Ach, dat weet je, dat heeft al lang geleden in Paulus' leven plaatsgevonden. Paulus kende Christus al heel lang, al jaren, als de zaligmaker. Maar ook nu nog, nu hij een man op leeftijd is, nu hij een geweldige staat van dienst in het koninkrijk Gods achter de rug heeft, nu kent hij nog steeds diezelfde beden. Paulus is al op leeftijd. Hij is zo ongeveer aan het eind van zijn loopbaan. En nog steeds is er die worsteling in zijn ziel om Christus al meer en meer te mogen te leren kennen. Paulus is niet een man die zegt, ik ben bekeerd. En daar hou ik het dan maar op. Wie doet me wat? Ik ben er en ik heb het. Nee, nog steeds is in zijn leven die doorgaande worsteling, opdat ik hem kenne. Wat is dat nou, Christus kennen? Is het nou dat je alles weet van de Heer Jezus Christus, wat allemaal in de vier evangeliën staat, hè? Dat je dat zo allemaal uit je mouw kan schudden? Of is het precies dat je de dingen kent die gekend moeten worden? Nee, kennen, dat is hier in gemeenschap leven. En dit is kennis die voorkomt uit levensgemeenschap, in innige verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Christus kennen, dat is leven met hem. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een kennen vanuit ondervinding. Dan praat je er maar niet over, maar dan praat je er vanuit. Of je zou ook kunnen zeggen, dat is nu bevindelijke kennis. Kennis die heel je bestaan doortrekt en beheerst. Nou, tot die kennis werd de apostel gebracht in zijn leven. Maar hij is daar nog niet in uitgeleerd. Het trekt één begeerte door heel zijn bestaan. Dat hij Christus al meer en meer mag leren kennen. Dat ik hem ken. En ik denk dat dat ook de verzuchting is van ieder ware gelovige. Dat ik hem steeds meer mag leren kennen, steeds dieper, steeds inniger, steeds intenser. Want gemeente, Christus te kennen, dat is toch alles. Vandaar ook de jacht in Paulus' leven, waarover hij spreekt in vers 12. Jagen, steeds daarop gericht te zijn om Christus te kennen. In hem leven, in hem te zijn. Want dat is hem alles. Eerst was het, ik acht alles verlies om Christus te gewinnen. Dan zegt Paulus, en in hem gevonden te worden. En in onze tekst, opdat ik hem ken. Nee, nu hij zo ongeveer 60 jaar oud is, en zegt hij niet, nou, nu ken ik ongeveer Christus wel voldoende hoor. Ik ben wat Christus betreft volleerd. Ik ben afbekeerd. Ze hoeven mij niets meer te vertellen aangaande Christus. Nee, het is nog steeds bij hem opdat ik hem kenne. Komt dit bekend bij u over? Klik het nou nee vanmorgen. Kent u of ken jij ook nou die worsteling in jouw leven? Alsof we jagen gaat, waar jagen we allemaal niet naar in dit leven, hè? En dat is echt niet te leren, hoor, dat zit ons van huis uit in. Jagen naar de zonden. Jagen het diepste naar de dood. Want doet een mens eigenlijk niet zijn best, hè? Ook een kerkmens, om toch verloren te gaan. Wordt niet tijd een keertje van jachtgebied te veranderen? Of herkent u wat hier staat? hebt u ook Christus te kennen door zijn wondere genade. Nou, als u Christus hebt mogen leren kennen, dan weet u toch wel, hè, dat u er dan nog niet bent. Dan blijft het toch nog steeds een vragen naar hem. Een strijden zelfs om hem meer te mogen leren kennen. Als ik hem maar ken en hem de mijne weet. Vervolgens zegt Paulus dat ik mag kennen de kracht van Christus' opstanding. Wat is die kracht? Wat bedoelt Paulus hier met opstandingskracht van Christus? Om te beginnen kunnen we dan denken aan de kracht van Christus die hem deed opstaan uit het graf. De kracht of het dynamiet, want dat staat er eigenlijk in het Grieks, staat er dynamis. Daar zit dat woordje dynamiet in, dat kennen we wel, hè. Nou, die kracht, die dynamiet, hij bracht Christus terug in dit leven. Welke kracht was dat dan? Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, dat was de kracht van de hemelse Vader. Want de hemelse Vader wekte hem op uit de doden. Dus het gaat dan over goddelijke kracht. He, een kracht die de banden van de dood zelfs weet te verbreken. Naast de kracht van God de Vader zouden we dan kunnen denken ook aan de Heilige Geest. Daarover spreekt Paulus in Romeinen 8. En daar zegt hij dat de Geest Jezus opgewekt heeft uit de doden. Jezus had ons zwakke menselijke natuur aangenomen. En nu is hij door de Geest is hij opgewekt. Diezelfde Geest die hem eerst verwekte in de schoot van Maria. Die bracht hem ook terug uit de schoot van de aarde. Die bracht hem tot leven. En door de Geest werd Christus geleid naar het eeuwige leven. Het leven in heerlijkheid. Maar bij kracht mogen we ook denken aan de Zoon zelf. Die de zwakheid van ons menselijk vlees overwon. In zijn opstanding, zegt de apostel op een andere plaats, is Jezus Christus gebleken de Zoon van God te zijn. De kracht van Christus' opstandingen ligt ook in het volbrachte werk van hem. Op Golgotha heeft Christus, dat ik het zo maar zeg, heeft hij de basis, de grondslag gelegd voor Pasen. De kracht van de opstanding, dat is het volbrachte werk van Christus. Christus, hij had alles gedaan. Alles wat gedaan moest worden. Had de schuld betaald, had de zonde verzoend. Had de Satan verslagen. En God aanvaarde zijn offer als een volkomen offer. Het was genoeg volbracht. De Vader vroeg niet meer van Christus. En daarom eist ook de Vader niet meer van allen die van Christus Jezus zijn. Dan nu, Paulus geeft hier te kennen dat wat nou helemaal begonnen is in zijn leven, hè? Om Christus te mogen leren kennen, met hem verbonden te raken, al meer. En om zo ook dan de opstandingskracht van Christus te mogen leren kennen. Christus in zijn lijden, zeker. Christus die onze schuld verzoende. Die de zonde betaalde. Zeker. En wat wordt hij ons dierbaar in de nood van ons leven. En dan krijgen we de gekruisigde lief, oneindig lief. Maar de gekruisigde Christus, hè, de Christus van Golgotha, die leidt ons ook naar Gethsemane, naar het open graf van de Paasmorgen. En bij het geopend graf leert de gelovigen te staan. Hier is het leven mij bereid. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Dat is nou het heil van het feest van Pasen. Christus in zijn lijden. In zijn dood. Ja, dat krijgt onder ons veel aandacht. Maar gemeente, daar mogen we niet blijven staan. Natuurlijk, dat mogen we niet overstaan. Dat moet ook aan de orde komen. Maar er is meer. Want Paulus schrijft, hè, wat meer is, ook opgewekt is. Of beter vertaald, die de opgewekte is. Ons kennen van Christus is vrucht van zijn opstandingskracht. Als iemand tot geloof komt. als het blinddoek van zijn ongeloof en van zijn onkunde wordt weggenomen, wordt afgenomen, hè, dan is dat enkel vrucht, hè, van de opstandingskracht van Christus. En dan laat Christus zich aan ons kennen. En zo weet ook Christus, hè, door zijn kracht de dood in ons te overwinnen. Hij doet ons dan wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding uit de doden. En wat is nu Paulus begeerte? Wel, niet anders dan Christus nu zo te mogen leren kennen. En daarvoor heeft de apostel nou alles over. Daartoe is hij in zijn leven ook door Christus gegrepen. Daarom acht hij ook alle dingen in zijn leven schade en drek, om de uitnemendheid nu van deze kennis. Om hem heeft hij nou alles vuilnis geacht, weggegooid. Alles wat voorheen hem wind scheen. Alles waar hij voorheen op leunde en waar hij op steunde. Hij heeft dat alles leren verachten ter wille van de kennis van Christus en van de kracht van zijn opstanding. Maar nu Paulus ook Christus mag kennen, is hij nog niet klaar. Ja, want hij weet dat er ook nog een andere macht is in hem. Het is de macht van de zonde en van de dood. Ja, Paulus schrijft in de Romeinenbrief: als ik het goed wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En daarom nou ook die bede bij de apostelen, dat ik hem ken, hem al meer en meer mogen leren kennen. Steeds dieper ook door dat dynamiek, de kracht van zijn opstandingen, dat nieuwe leven in mij te ontvangen. Om op de been te kunnen blijven, in de strijd leven, ook in de strijd tegen de zonden. En Paulus hier heeft het ervaren, ik kan dit niet in eigen kracht. Mijn kracht stelt niets voor. Ik moet het telkens weer verliezen. Alleen de kracht van Christus' opstanding, die houdt mij staande. Gemeente, deze kracht hebben we nodig om van dood levend gemaakt te worden. Maar deze kracht, deze opstanding van kracht van Christus, hebben we nu ook nodig om voor die alleen te leven. Dat is ook wat de Heidelbergse catechismus als tweede nut van de opstanding noemt. Er staat er, door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. Nee, dat is maar niet een eenmalig gebeuren in ons bestaan. Maar dat is een doorgaande werkelijkheid van dag tot dag. Waar we door het woord, door Gods woord en de geest, tot leven zijn gewekt. Dan zijn we met dat beginsel, hè, van dat nieuwe leven niet klaar. Nee, we moeten heel ons leven door wederom geboren worden, veranderd worden. En dat vindt nu plaats door het geloof in Christus, door hem steeds meer te leren kennen, al inniger, al dieper met hem verbonden te raken. En zo worden we door Christus' opstandingen opgewekt tot een nieuw leven. Opstandingskracht. Gemeente, wat hebben we dat toch nodig, hè? Wat kan er toch door en dood zijn van tijd tot tijd in ons leven? Geesteloos. Dan moeten we zeggen, ik heb betere tijden gekend. Tijden waardoor ik mocht ervaren dat de Heer echt ook bij me was. Tijden waarin we dachten, hè, dit blijft zo. Maar het bleef niet zo. Het werd stil van binnen. En om dat eens meer de Heer nodig te krijgen. Lieve Heer, openbaar u nou toch dagelijks aan mij. En de kracht van uw opstanding. Gemeente, laten we ons er niet bij neerleggen als de vruchten van geloof en bekering zo schaars bij ons gevonden worden. Paulus legt zich in ieder geval er niet bij neer. Maar het drijft hem uit tot gebed, dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Vervolgens heeft Paulus het over de gemeenschap aan het lijden van Christus en zijn dood gelijkvormig worden. Merkt u ondertussen dat Paulus hier de volgorde omkeert? Bij Christus is het eerst lijden en sterven en daarna opstanding en het nieuwe leven. En met de opstanding van Christus was het lijden voor eeuwen voorbij. En ging hij daarna de heerlijkheid in die hij bij de Vader had eer de wereld was. Maar bij een christen is het precies omgekeerd. Daar is het eerst opstanding en daarna volgt het proces van lijden, van sterven. Wij zijn van huis uit dood, zoals de apostel zegt, de dood in zonden en misdaden. En nodig is het dat wij opgewekt worden, levend gemaakt worden. Wel, we hebben al gezien, dat gebeurt door de kracht van Christus opstanding. De Heilige Geest wekt het nieuwe leven dat Christus verwierf in ons. En zo worden we levend gemaakt. Maar wat gaat er dan gebeuren, hè? Als wij tot dat nieuwe en godzalige leven worden opgewekt? Wel, dat nieuwe leven, hè, dat gaat de strijd aan met onze oude natuur. Want die moet dood. Levend gemaakt gaan we daarna sterven. We gaan sterven opdat we mogen leven in Christus. Dat bedoel ik nu met die omgekeerde volgorde. Bij Christus is het lijden, sterven en dan opstanding en eeuwig leven. Bij Christen is het eerst opstanding. En daarna lijden en sterven. Eerst leven. Dan gaan we sterven om juist al meer en meer tot het leven van Christus opgewekt te worden. En zo begint dan ook in ons leven een stervensproces. We krijgen gemeenschap aan het lijden en sterven van Christus. En de oude mens gaat al meer en meer dood in. Maar de nieuwe mens wordt al meer en meer opgewekt. Ons leven koerst dan ook aan op de wederopstanding der doden. Nou, Paulus begeert dat. Dat bereidt hij hier. Opdat ik hem kennen en de gemeenschap van zijn lijden. De apostel wil dus niet alleen de vrucht van het verzoenend lijden en sterven van Christus, maar hij wil ook heel nadrukkelijk gemeenschap aan het lijden van Christus en zijn dood. Weet je, dat kunnen we heel letterlijk opvatten. Dat is de smaadheid van Christus dragen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien u van de wereld was, heeft Christus een keer gezegd, zo zou de wereld het hare lief hebben, maar nu bent u niet van de wereld en daarom haat de wereld u. Als het daarover gaat, dan ben ik volop mee te praten. Voor zijn bekering was hij een gevierd man, vooral onder zijn collega's, de Farizeeën. Maar na zijn bekering keken de Farizeeën hem met de nek aan. En wat heeft Paulus allemaal niet ondervonden, hè, tijdens zijn apostelschap, en met name dan ook van de kant van de Joden. Elders schrijft hij dat hij bereid is om als een drankoffer geofferd te worden. En op een andere plaats zegt hij, altijd de doding van onze Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt. Nou, daar hebt u nu gemeenschap aan het lijden van Christus in de letterlijke betekenis. En dat is er nog. Maar naast dit lijden in de letterlijke betekenis is er ook het geestelijk lijden. En dat is wanneer we moeten lijden, wanneer we opkomen voor de naam des Heren. Wanneer we daarvoor uitgelachen worden of aan de kant geschoven worden. Dat we dan niet meetellen, dat ze dan je beschouwen als een zielig iemand die zich nog met zo'n soort dingen, dwaasheden bezig had. Dat lijden is ook. Dat de mensen die eerst voor je applaudisseren, nu je niet meer aankijken. Nou, dat is niet eenvoudig hoor. Verder weg. Dat kost wat, dat kost veel. Dat kan je rust kosten, je naam, dat kan je eer kosten. Maar zeggen we dan, het heeft Christus ook heel wat gekost. Het heeft zijn leven gekost. Hoe is hij niet gesmaad, beschuldigd? He, onschuldig is hij te dood veroordeeld. Ach, wij zijn altijd geneigd, hè, om de weg van de minste weerstand te kiezen. Geen gemeenschap aan het lijden van Christus. Of althans, we proberen die te ontlopen. Maar Paulus begeert het. Opdat ik hem kennen en de gemeenschap van zijn lijden. He, dat lijden kan nog ook op een andere wijze in ons leven voordoen. Hè? Ook op een geestelijke wijze. Dat zegt Paulus ook in een andere brief. Het afsterven van de zonde, de kruisiging van ons vlees. Gemeente, is Christus aan onze zonden gestorven, terwijl hij geen zonden gedaan had? Zouden wij dan niet aan onze zonden moeten sterven? Want als we eenmaal bekeerd zijn, dan wil dat niet zeggen dat we klaar zijn. Dat denken sommige mensen wel eens, hè? Als ik maar bekeerd ben, dan had ik het en dan was ik er. Alsof men dan een buffet van vermogen op zak krijgt. Omdat het voor altijd goed is. Maar dat is een grote vergissing, hoor. Als we bekeerd zijn, dat wil niet zeggen dat we een rustig en een stil leven krijgen. Nee, maar God door zijn woord en de geest begint het leven, daar begint het pas. Iemand die verlost is, die van dood levend is gemaakt, is geen voltooide heilige. Maar is een wedergeboren zondaar. Anders gezegd, die is een onheilige heilige. Wel gerechtvaardigd door het geloof. Jazeker, Gode zij dank. Maar tevens zondaar die iedere dag te strijden heeft tegen de boze lusten van zijn vlees. En dan is het soms net alsof het met de dag erger wordt. Dat er geen vooruitgang is in je leven, maar alleen maar achteruitgang. Je doet steeds minder zonde, maar voor je besef word je steeds een grotere zondaar. Dat is nou ook de dood aan Christus gelijkvormig worden. En de geestelijke kruisdood sterven. En dat is een langzame dood. Een gestadig sterven. Het geleden gemeenschap met Christus, dat is een paradoxaal leven. Dat is een schijnbare tegenstrijdigheid, hè. Het is leven in Christus en toch sterven. Het is sterven aan jezelf en toch leven. Met Christus gekruisigd en met hem opgestaan. In nieuwheid van het leven. En waar loopt dat nu op uit? Nou, lees je maar. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding te doden. Dat is nou het einddoel van Paulus' levende hoop. De wederopstanding der doden. En daar bedoelt hij mee de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Daar gaat het nu heen ook in alle strijd. Wie Christus kent, wie weet heeft van zijn opstandingskracht, wie gemeenschap heeft aan zijn lijden en dood, die komt eenmaal tot de glorie, tot de volle Christus. Paulus bedoelt hier de eeuwige gelukzaligheid. Die deel zijn van allen die Christus hebben liefgekregen in onverderfelijkheid. Nou, daar nu verlangt Paulus naar. De gemeenschap aan het lijden van Christus, de gelijkvormigheid aan zijn dood, doen een kind van God hijgen naar het einddoel, naar de grote dag van Christus' toekomst, waarin hij volmaakt de Here mag dienen. Gemeente waar Christus ons leven geworden is. Dan komt dat verlangen in de bodem van onze ziel. Eeuwig bij hem te zijn. Met Christus te zijn, zegt Paulus. Zegt, is verreweg het beste. En daarom ook, als ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Is het einddoel van Paulus' verlangen. En dat zei ook Job. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam. Wij zullen opstaan. He, wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is de overwinning? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Als van het sterven van een kind van God al geldt, gemeente, dat dat winst is. Eeuwige winst. Wat zal de opstanding dan zijn? Paulus begint enigszins daartoe te komen. Hij begint Christus te kennen en de gemeenschap aan te leiden door zijn dood gelijkvormig te worden. Om zo langs die weg al dichter te komen aan de wederopstanding der doden. Gemeente, ik moet u zeggen, een andere weg is er niet hoor. Alleen zo worden wij voorbereid. En zo krijgen we alleen steeds meer uitzicht. Al meer sterven we aan onszelf. Maar zo gaat het heen naar die dag van de grote opstanding. Dat is nou de wet van het Koninkrijk Gods. Eerst het kruis hier. En dan moet u niet vreemd voorop kijken hoor. Ik moet altijd nog denken aan die ouderling die me voor de deur stond in Barendrecht toen ik in de problemen zat. Hij zei, dominee, wat stelt u zich aan? Er is u niets anders beloofd. Eerst het kruis hier. Maar dan daar straks, daar de kroon. Hier de strijd. Ja, gemeente, daar is pas de eeuwige rust. Eerst de zee. Geen kalme rijk, maar daar is de veilige kust. Eerst het graf. Daar de troon. Midden in het lijden en alle nood mag geroemd worden. In de hoop der heerlijkheid van God. Geen dood kan ons meer doden. Geen hel kan ons meer verderven. We moeten verder wandelen. Ik weet het nog maar een korte tijd. Soms zal het gaan over gebaande wegen. Soms over ongebaande wegen. Maar wat is het heerlijk als je mag weten. Maar Hij, Jezus Christus, Hij is voorgegaan. Dat zal, gemeente, een dag zijn wanneer Christus zijn bruid aan zijn vader zal voorstellen. Wanneer het geloof over mag gaan in aanschouwen. Zalige toekomst. Ik jaag ernaar, zegt de apostel, of ik het grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Over de graven van allen die in Christus ontslapen zijn. Valt licht van boven. De morgenglans van de eeuwige Sabbat. En als u nou Christus hebt mogen leren kennen in uw leven. Dan zeg ik, ik heb hem mogen liever krijgen. Dan mag u weten. Ja, dat brengt strijd mee. Dat brengt lijden mee. En dan, daar mag ik overheen kijken. Zelfs ook mijn dood en graf heen. Eenmaal verrijzen. Een eeuwig leven. Die hoop doet nou een christen leven, ook al sterft hij iedere dag. Die hoop doet hem roemen in verdrukking. Die doet hem volharden in tegenspoed. Ik weet, als die hoop in uw hart ligt, verandert ze alles in uw leven. Dan verandert ze het ziekbed, dat wordt dan het doorgaan als het sterf wordt naar het eeuwige leven. Zo wordt het goud gelouterd. Om straks te schitteren voor Gods oog. Van de vreugde om steeds daar dichterbij te komen. Met de wederopstanding der doden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En het eeuwig leven.